Goedemiddag iedereen bij Itinera. We hebben vandaag een prominente Noorderbuur in deze podcast. Jos de Blok, stichter, bezieler van buurtzorg in Nederland. Welkom om erbij te zijn, meneer de Blok.
Dankjewel.
We willen graag met u een aantal zaken leren van hoe u met buurtzorg toch tot op grote hoogte, zullen we maar zeggen, het Nederlandse zorglandschap hebt hertekend. Mm-hmm. Wat daarvoor de geheimen zijn, wat de hefbomen zijn die van belang zijn, hè, dat is ook wat we in de Brain Trust willen onderzoeken. Hè. Waar moeten we op duwen? Wat zijn de knoppen om aan te draaien, mm-hmm. om zaken in beweging te krijgen? Maar misschien is het goed dat u voor de Belgische kijker, zal ik maar zeggen, toch heel even kort situeert wat buurtzorg is en in hoeverre dat vergelijkbaar is met wat wij in België of in Vlaanderen waarschijnlijk het beste kennen, organisaties als het Witgele Kruis bijvoorbeeld. Hè. In hoeverre is buurtzorg daarmee vergelijkbaar en hoe moeten we dat eventueel anders zien?
Ja, ik denk dat het goed vergelijkbaar is met het Witgele Kruis. Ik ben ook ooit als wijkverpleegkundige begonnen bij het Witgele Kruis in 1986. En dus eigenlijk moet je terug naar die tijd. Mm-hmm. Dat het Witgele Kruis een belangrijke maatschappelijke functie had. Mm-hmm. En dat verpleegkundigen in die tijd ook veel autonomie hadden in de buurten waar zij werkten. De dingen die nodig waren zelf organiseren, zelf beslisten. En mijn inspiratie ligt dus in die tijd. Dus vanuit de jaren 80 en 90. Heb ik buurtzorg bedacht van opnieuw die autonomie terugbrengen. Zelforganiserende teams organiseren in buurten en waar zij ook vaak een geschiedenis hebben. Weten hoe die buurt in elkaar zit, weten hoe de cultuur in zo'n buurt zit. En dan vooral kijken van wat is nodig om de mensen die zo goed mogelijk te helpen. Met in het achterhoofd. Van hoe kunnen we de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van mensen zo optimaal mogelijk maken. Dus hoe kunnen we onszelf weer overbodig maken? En hoe kunnen we dat zo eenvoudig mogelijk organiseren zonder managementstructuur? En op basis van een aantal simpele principes zorgen dat dat op elke plek in het land gebeurt. Dat was mijn idee.
Oké. En hoe keek het establishment, zeg maar, uit het Nederlandse zorglandschap daarnaar? Zagen ze dat als een experiment? Zagen ze dat als een bedreiging?
Nou, eigenlijk allebei. Een deel van de mensen vond het oud, sentimenteel, zeg maar, terugkijken naar het verleden. Want de huidige tijd en de toekomst vroeg om heel andere dingen. Het redeneren vanuit het idee dat er geen management nodig is om dat te doen. Ja, dat vonden ook heel veel mensen ondenkbaar. Dus het idee was van, nou, dit gaat misschien goed als je met 10 mensen bent, maar zo gauw je groeit, dan krijg je alle standaardvragen van structuren, systemen en noem maar op. Dus het was heel verschillend. Ik mikte eigenlijk erop dat 50% van de mensen dit wel een goed idee zouden vinden. Maar ik ging er ook vanuit dat we allerlei strubbelingen zouden hebben met het systeem.
Ja, maar jullie zijn exponentieel gegroeid. Ja. Dat is toch het minste dat we kunnen zeggen. Hè? Als ik het goed begrijp, zijn jullie met 4 gestart, maar ondertussen zijn jullie met meer dan 10.000. Ja. Dus jullie moeten toch wel ergens iets goeds gedaan hebben. Ja. Wat is de geheime saus? Wat is het geheime ingrediënt van buurtzorg?
Ja, er is niet één geheim ingrediënt. Het is eigenlijk een heel natuurlijk en logisch proces geweest. Dus wat ik eigenlijk gedaan heb, is een analyse gemaakt van de situatie zoals die was en gekeken naar de komende 20 jaar. Dus dat heb ik 15 jaar, 16 jaar geleden gedaan. Op basis daarvan heb ik een soort van design gemaakt en gezegd van ja, als je kijkt naar de demografische ontwikkeling van de beschikbare capaciteit en de kostenontwikkeling, dan zijn dat 3 thema's waar je eigenlijk grote problemen gaat krijgen. Mm-hmm. Dus naar mijn idee zou je moeten kijken van, nou, hoe zorg je ervoor dat de mensen die beschikbaar zijn voor de zorg, dat die daar graag in willen werken. Dus dat die kunnen doen op basis van hun beroepsethiek van wat zij nodig vinden, dat is 1. Tweede, hoe zorg je ervoor dat de mensen die zorg nodig hebben, niet meer krijgen dan wat nodig is.
Okay.
Dus wij doen heel veel overbodige dingen. En we maken mensen afhankelijk van het systeem door de wijze waarop we zorg verlenen.
Mm-hmm.
Dus dat is echt het hele, nou ja, over de hele wereld eigenlijk zie ik dat gebeuren. Dus dat is het tweede. Het derde is kostenontwikkeling. Dus ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben om maatschappelijk gezien de kosten voor de gezondheidszorg niet groter te laten zijn dan nodig.
Mm-hmm.
Dus, nou goed, en van daaruit ben ik gaan bouwen eigenlijk. Van, als je dus die basisprincipes integreert in de dagelijkse manier van werken, dan worden eigenlijk al die verpleegkundigen worden steeds beter in het zoeken van oplossingen die leiden tot steeds minder zorg. Dus dat is eigenlijk wat ik er wilde aantonen. Dat je iets kan opbouwen en zegt van oké, je zit ergens op een nationaal volume. En dat volume dat kan je beïnvloeden door steeds beter te worden in preventie, zelfredzaamheid. En zoveel mogelijk de omgeving van mensen te mobiliseren bij datgene wat er nodig is.
Maar op die manier bots je ongetwijfeld snel op ja, de nogal rigide regels die in het zorglandschap bestaan. Hè. Alles van wat mag ik doen voor welk soort tarief.
Ja.
Ligt vast, hè, de nomenclatuur, hè, zoals we dat dan maar noemen.
Ja.
Hoe hebt u dat kunnen doorbreken?
Ja, nou goed, toen ik begon, had ik 25 jaar ervaring in de hele zorgsector. Dus mijn idee was van oké, daar vinden we oplossingen voor. En ik creëer een buitenwereld en een binnenwereld.
Okay.
Dus mijn idee was van we gaan die buitenwereld voorlopig wel tevreden stellen met de lijstjes die ze willen hebben.
Ja.
Maar dat heeft weinig te maken met de werkelijkheid die we in de binnenwereld hebben. Dus in de binnenbuurtzorg zei ik tegen de teams die gestart waren van doe gewoon wat nodig is. En we registreren gewoon de tijd die we daaraan besteden.
Mm-hmm.
En in ons IT-systeem zetten we die tijd wel om in de producten die door de buitenwereld gevraagd worden.
Ja. Dus jullie wurmen jullie zelf in de vakjes, in de hokjes die het systeem creëert.
Ja.
Maar enkel voor de buitenwereld.
En mijn idee was dat want ik ben erg goed in rekenen, dat de gemiddelde kosten, als je alles optelt hè, van die verschillende producten, de nomenclatuur, als je het alles bij elkaar optelt, dan is de gemiddelde prijs is door de jaren heen redelijk hetzelfde.
Mm-hmm.
Dus mijn idee was, als we nou ons uiteindelijk gewoon het gemiddelde betalen,
ja.
Hè, dan scheelt dat heel veel rekenwerk voor heel veel mensen. En dan hou je gewoon naar één tarief. Dus mijn idee was, uiteindelijk verwachtte ik dat mensen akkoord zouden gaan met één tarief.
Mm-hmm.
Maar dat er wel een paar jaar voor nodig was om dat te bereiken.
Okay. Ja. En om daartoe te komen, moet u toch ongetwijfeld tegen een aantal zere schenen hebben geschopt.
Ja.
Mensen die niet akkoord gingen met uw manier van werken.
Ja.
Hoe hebt u ja, dat obstakel, zeg maar, op die route kunnen ontwijken of omzeilen? Of de goede keren, hoe moeten we dat zien?
Nou ja, het heeft redelijk wat hobbels opgeleverd. Conflicten ook. Maar goed, ik dacht altijd van... en dat heb ik zeg maar in mijn tijd als wijkverpleegkundige wel geleerd. Van als je mensen op een goede manier meeneemt en ook vanuit hun belangen meedenkt, dan vinden we altijd wel een oplossing.
Mm-hmm.
Dus ik was wel overtuigd dat de groep die ons zou ondersteunen, dat die in de loop van de jaren zou groeien.
Ja.
En we hadden wel op een aantal belangrijke plekken hadden we gewoon al heel snel de steun. Dus we hadden van de minister toen voor de volksgezondheid,
mm-hmm,
in Nederland, Jan Bussemaker. Die kwam al vrij snel langs, toen waren we maar een half jaar bezig. En toen ging ze met de fiets de wijk in, op de fiets met een wijkverpleegkundige. En die heeft eigenlijk vanaf dat moment gezien en gezegd van ja, dit is goed voor het land. Dit is de reden waarom ik in de politiek ben gegaan.
Okay.
Dus die vroeg mij regelmatig om naar Den Haag te komen en in Den Haag uit te leggen aan haar beleidsmedewerkers van hoe werkt dit nou en wat is er voor nodig om dit zeg maar door heel Nederland op te schalen.
Mm-hmm.
Nou, dat was één. Daarnaast was er ook op dat moment veel ontevredenheid over het bestaande systeem. Dus zowel bij professionals, bij zorgverleners, maar ook bij patiënten. En ook wel bij allerlei mensen eromheen die zaten te zoeken naar hoe kan het anders.
Mm-hmm.
En op dat moment was er een transitieprogramma. Want het was eigenlijk het idee van dit zijn persistente problemen.
Mm-hmm.
En daar moeten wij vanuit een ander perspectief oplossingen voor bedenken.
Okay.
Dus ik deed mee met dat transitieprogramma. Daar kreeg ik ook wat geld uit. Dus dat hielp ook mee het eerste jaar.
Mm-hmm.
Dus van daaruit, mijn idee was dat geld moet uit het systeem zelf komen. Want anders gaat het systeem niet veranderen.
Ja.
Dus ik moet het systeem proberen te benutten. En tegelijkertijd moet ik beetje bij beetje moet ik een transitie voor elkaar zien te krijgen binnen het systeem.
Ja, maar je bent wel blijven werken, zeg maar, binnen of toch minstens met het systeem. Hè. Wij zien vaak prachtige initiatieven, maar die eigenlijk nooit gedwongen vaak in een soort parallele wereld zich afspelen buiten het systeem, omdat het eenvoudigweg binnen het systeem zeer moeilijk is om zaken in beweging te brengen. Ja. U bent wel met het systeem blijven werken.
Ik was ervan overtuigd dat als je dat niet zou doen, dat je niet de opschaling zou krijgen die nodig is om impact te hebben. En die impact is weer nodig om te laten zien dat zo'n transitie voor de hele maatschappij zinvol is.
Ja.
En dat ook anderen daar weer van kunnen leren. Dus wat wij gedaan hebben is continu gedeeld wat we deden. En van daaruit ook anderen geïnspireerd. Dus we zeggen, dit is ook niet alleen voor ons, maar het is een maatschappelijk iets waar iedereen belang bij heeft. En vervolgens is de overheid andere organisaties gaan ondersteunen om ook die transitie te maken. Dus dat was voor ons een beeld. Wij zijn niet uit op concurrentie, maar we willen wel dat iedereen in de toekomst de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd blijft. En dus een mooie filosoof, Arnold Cornelis, die is hoogleraar in Leuven geweest. En die heeft gezegd van zelfsturing is eigenlijk een basisbehoefte van ons allemaal. Dus wij moeten eigenlijk organisaties en ook scholen opbouwen vanuit dat principe.
Mm-hmm.
Dus mensen zijn bereid en intrinsiek gemotiveerd om de goede dingen te doen. Maar je moet wel een omgeving creëren waarin dat mogelijk is.
Mm-hmm.
Dus mijn idee was dat alle, met name psychologische en sociologische factoren die een rol spelen in dat eigenaarschap voelen, dat we dat heel goed geregeld hebben, dat heel goed in het ontwerp zat. En van daaruit zijn mensen gewoon allemaal hun eigen plan gaan trekken. Dus wij doen dat nu bijna op 1400 plekken in het land. Dus er zijn 1400 teams door het hele land. En op al die plekken komen er vergelijkbare dingen uit, maar de cultuur en de manier waarop mensen doen, kan een beetje verschillend zijn.
Ja.
Mijn grote bezwaar tegen management bijvoorbeeld is dat je de behoefte enorm is om te focussen op efficiëntie en op efficiënte processen en alles te willen standaardiseren. En wij zeggen nee, je moet juist diversiteit stimuleren. Je moet juist zeggen van Amsterdam is gewoon een andere cultuur dan Limburg. En je moet die verschillen, die moet je koesteren.
Dus die lokale gebondenheid of verbondenheid is wel cruciaal in het succes van buurtzorg.
Ja, de patronen waarop mensen werken zijn vergelijkbaar, dus die zijn hetzelfde. Maar de manier waarop ze dingen oplossen, die zijn verschillend.
Oké. Okay. The powers that be, zal ik maar zeggen. Hè. In Nederland, naast de minister, zijn er in grote mate ook de zorgverzekeraars. Hè. Bij ons hebben we de mutualiteiten als belangrijke actor. Hoe hebt u die partij uiteindelijk meegekregen in het systeem?
Ja, eigenlijk hebben we met name de resultaten die we konden laten zien.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment, Ernst & Young heeft een mooi rapport gemaakt, KPMG. Die toonde gewoon aan dat 30-40% voordeliger waren. Dus dat de kosten echt aanzienlijk naar beneden gingen.
Mm-hmm.
Als je mensen gewoon liet doen wat zij vinden dat nodig was.
Ja.
Zo simpel was het eigenlijk. En die rapporten die hadden veel impact. Die werden ook besproken in de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
Er kwamen interviews, er kwamen programma's op tv, documentaires. En dat hielp allemaal mee in het verspreiden van patiëntentevredenheid, de hoogste van Nederland. We werden jaar na jaar de beste werkgever van Nederland.
Ja.
En de kosten gingen enorm naar beneden. Ja, ik denk dat eigenlijk al min of meer consensus is bij onderzoekers en bij mensen die vooruitkijken naar 2040 bijvoorbeeld, dat de hele ziekenhuiswereld gaat verkleinen.
Mm-hmm.
Dus er zijn al heel veel behandelingen die kunnen ook thuis of die kunnen in de gezondheidscentrum. Dus mijn verwachting is dat de druk de demografische druk en de druk op de capaciteit, dat die met name bepalend gaan zijn voor de structuren voor de toekomst. Dus we gaan terug naar een mix waarin de informele en formele zorg met elkaar samen in buurten datgene wat daar opgelost kan worden gaat oplossen. Dus dat, je ziet allerlei bewegingen al. Dus dat, en daarnaast zie je eigenlijk dat de ziekenhuizen die gaan capaciteit afbouwen. Want heel veel wat er gebeurt ontstaat door de wijze waarop nu de ziekenhuizen gefinancierd worden en georganiseerd zijn. Mm-hmm. En als je kijkt naar diabetes, hartfalen, COPD, wondzorg, het zijn allemaal dingen die hoeven helemaal niet in het ziekenhuis. Sterker nog, de risico's als je het in het ziekenhuis toenemen toe. Dus het feit dat dat je iemand een week lang in een bed laat liggen, maakt dat 10% van de spierkracht afneemt. Mm-hmm. Dus wij moeten mensen mobiliseren, we moeten veel meer vanuit preventie redeneren en vanuit dat soort patronen. Moet je de kennis eigenlijk op buurtniveau zien op een hoog peil te brengen. En je moet alles wat er is qua informele zorg, moet je zodanig mobiliseren dat het betekenis geeft. En dus iets voor elkaar betekenen, wat we door al die instituties eigenlijk eruit georganiseerd hebben, dat gaat weer langzamerhand terugkomen. Okay. Dus wij willen eigenlijk laten zien, en daar hebben we een heel mooi transitieprogramma weer voor bedacht voor de komende 5 jaar, van dat buurten door de infrastructuur in de buurt als uitgangspunt te nemen en de buurt te zien als ecosysteem, dat je in buurten eigenlijk heel veel dingen anders kan oplossen door vraagstukken op een andere manier te benaderen. Dus als je zegt van wat is goede gezondheidszorg? En wat heeft invloed op jouw gezondheid? Dan is het vooral gedrag, je omgeving waar je woont, mm-hmm, en je DNA. Maakt 90% uit die 3 dingen van je gezondheid. Mm-hmm. Dus je moet je op die 3 dingen richten. En wat we doen is, we hebben 90% van de kosten die we maken, die zijn gericht op die 10%. Dus die beïnvloedbaar is. Dus wij moeten eigenlijk, vind ik, veel meer redeneren van oké, hoe kun je gezond gedrag beïnvloeden?
Ja.
Hoe kun je de omstandigheden van mensen die slecht uitpakken voor hun gezondheid, en dat is inkomen, opleiding, in de buurt wonen waar het ongezond is. Dus dat is een tweede. En ja goed, DNA, daar doen we niet heel veel aan. U kunt alleen zorgen dat mensen maatschappelijk gezien allemaal dezelfde kans krijgen om zich te ontwikkelen. Mm-hmm. Mm-hmm. Voor mij zijn dat de belangrijkere thema's die invloed hebben op de gezondheid. En dat wil ik eigenlijk in een transitieprogramma laten zien, dat we 100 buurten uitkiezen in Nederland, waarin we die transformatie samen tot stand gaan brengen. Maar we hebben dat zo georganiseerd dat we maar zo'n klein stukje van die kennis benutten.
Ja.
Dus de basis van verpleging is erop gericht om het gedrag van mensen te beïnvloeden zodanig dat zij een soort gezond en zelfstandig leven kunnen leiden. Maar we hebben het zo verengd naar producten en de nomenclatuur en noem het maar op. Mm-hmm. En dat is maar een fractie van wat er dan potentieel mogelijk is. Dus we hebben functies gespecialiseerd, we hebben de zorg gefragmenteerd, we hebben het allemaal opgeknipt in stukjes. En daardoor hebben we veel meer capaciteit nodig dan wanneer we volledig vanuit een holistisch perspectief zouden kijken. Dus ik heb een berekening gemaakt in Nederland. Mm-hmm. Op de plek waar ik vroeger gewerkt heb als wijkverpleegkundige, mm-hmm, waren we met 9 wijkverpleegkundigen. En we zijn nu, dat was eind jaren 80. En we zijn dan nu 35 jaar verder. Nou, op dit moment werken er in diezelfde rollen, in deze gemeenschap, werken er nu 120 mensen. Dus van 9 naar 120. En dan zijn we vervolgens verbaasd dat we een capaciteitsprobleem hebben.
Ja.
Dus we hebben heel veel dingen georganiseerd op een manier die zoveel capaciteit vraagt, dat de druk eigenlijk steeds groter wordt. Nou, voor mij gaat het om logische principes die zelforganiserend zijn. Dus doordat ze logisch zijn, gaan mensen dat vanzelf doen. Mm-hmm. En door de kennis die je opdoet, dus wat mij betreft moet je kennisgedreven systemen willen, ga je het elke generatie ga je het beter doen. Dus naar mijn idee zouden dat de ingrediënten moeten zijn van een soort duurzaam model.
Ja, een lerend systeem.
Een lerend systeem, ja, precies.
En geen systeem dat zichzelf in stand houdt door middelen en mensen voor het systeem zelf?
We hebben administratieve systemen, we hebben structuren opgebouwd die eigenlijk maken dat de wezenlijke kennis die je opdoet, dat die eigenlijk verloren gaat. Ja, dus in de zorg, en dat geldt niet alleen voor de zorg, het geldt ook voor het onderwijs en de politie en noem het maar op. De tacit knowledge, de impliciete kennis, is zo'n wezenlijk onderdeel van het werk. En als je die goed deelt, dus ook niet alleen met professionals, maar ook met informele zorg, dan gaat het kennisniveau omhoog. Dus dan als je zegt, dementie is bijvoorbeeld een groot vraagstuk. Er zijn steeds meer mensen met dementie. We moeten dus bezig zijn met hoe kunnen we de omgeving van mensen met dementie zo op een zo hoog mogelijk pijl krijgen rondom de kennis over dementie. En wat doen we? We maken er namelijk experts van. Dus in plaats van zeg maar een soort van disseminatie en kennisdeling, gaan we het allemaal in vakjes stoppen. Dan zeg ik van, nou, je moet wel een buitengewoon expert zijn, wil je iets met dementie nog kunnen. Terwijl vroeger was, nou, dat zeiden we even, onze tante is een beetje kind aan het worden, zeiden we dan. En daar staat heel veel in van, oké, daar moet je dus ook voor zorgen. Dus dat is, die patronen, daarvan verwacht ik dat die, als je die stimuleert, dat die weer terugkomen. Mm-hmm. En dat je daarmee eigenlijk een hele zorgzame omgeving creëert.
Ja.
Wij werken nu met 30 landen samen. Het is wel belangrijk dat de impact gezien wordt en daarvoor ook de verantwoordelijkheid genomen wordt door de mensen die op de plekken zitten waar je dingen kan beïnvloeden. Mm-hmm. Dus als je met een ministerie zit die dit niet ziet, dan zal het moeilijker zijn dan wanneer er een minister zit die dit wel ziet.
Ja.
De andere kant is de volgzaamheid. Ik vind, en dat zie ik overal, dat de neiging om regels op te volgen, ook al zijn ze zinloos, is heel groot.
Okay.
En dat is echt, en dan zie je, even dan wordt er op een gegeven moment vanuit een soort filosofische hoek, wordt er gezegd, ja, het is echt absurd dat dit allemaal gebeurt. Maar niemand doet iets.
Mm-hmm.
Dus wat je ziet is dat er heel veel congressen en bijeenkomsten georganiseerd worden over dit soort onderwerpen. En geconstateerd wordt dat het een probleem is en een steeds groter probleem wordt. Maar eigenlijk is het aantal mensen wat gaat handelen, is redelijk beperkt.
Ja.
En mijn stelling is dat er misschien wat meer revolutie nodig is. En wat meer dat je zegt van oké, we gaan dat systeem is niet het doel op zich. Is een middel en we moeten, als het systeem niet functioneert, moeten we het systeem ter discussie stellen. En daar moeten we iets in doen. Dat vraagt een soort transitieaanpak.
Mm-hmm.
Dus dat vraagt wel, dat is geen lineair proces.
Mm-hmm.
Dus als je, wat je ziet eigenlijk, en daarin vind ik dat managementopleidingen eigenlijk een hoop schade aanrichten. Want eigenlijk als je zou zeggen van oké, hoe ga je dat nou op een goede manier zo doen, dat je al die systeemspelers en al die effecten die dan optreden, dat je die op een goede manier antwoord geeft, ja, eigenlijk, hè, en alternatieven geeft. Dat is een proces waar ik vind dat wij als wijkverpleegkundigen buitengewoon goed in zijn opgeleid. Want dat is ook het proces wat zich met patiënten afspeelt. Mm-hmm. Alleen je doet het nu op een systeemniveau. En ik zou wensen dat er ook in België gewoon mensen die dit zien, dat je gewoon de verantwoordelijkheid neemt dit gaat doen. Met alle risico's van dien. Dus je moet gewoon, het hele nomenclatuursysteem is te gek voor woorden. Dat moet je allemaal niet accepteren van dat dus jarenlang zo opgebouwd door administratieve mensen, mensen met juridische achtergrond en noem maar op. Maar het heeft weinig nog met het leven van mensen te maken. Een heel mooi voorbeeld is Taiwan. Ik ben 7-8 jaar geleden in Taiwan geweest, Taipei. Daar was ik op een congres en daar gaat de minister-president, die had een eerste speech over de toekomst van de gezondheidszorg in Taiwan.
Mm-hmm.
Nou, ik vond het echt fantastisch. Die man die had een visie en die inspireerde daar heel veel andere mensen mee. Op dat moment is er echt een proces in gang gezet door zijn speech. De burgemeesters van verschillende steden die hebben gezegd van wij gaan voorwaarden creëren waarop dit systeem kan werken. Er zijn een aantal ondernemers geweest, die hebben met elkaar gekeken van oké, hoe kunnen wij dit gaan doen in Taiwan. En het is het snelst groeiende voorbeeld over de hele wereld. Dus dan denk je Taiwan, het is toch een iets andere cultuur dan België. Als het daar gelukt is, dan moet het zeker in België lukken, lijkt mij.
Oké, we gaan het zeker proberen. Jos de Blok, heel erg bedankt.
Graag gedaan.